SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Luister, we gaan het hebben over de smart cities. Jij bent onze expert op het gebied van de smart cities. En twee weken geleden had ik een gesprek met professor Jonathan Verschuren over smart agriculture. Nu ben jij aan de beurt met smart cities. Er is dus duidelijk een verschil tussen de landbouw en het stedenleven. Wat moeten we doen?
Nou, je kunt het ook combineren. Wij doen ook heel veel aan urban farming. Om ervoor te zorgen dat juist de transportkosten en de CO2-emissie van het produceren tot aan de consument ook veel minder wordt. En voor de rest is het gebruik maken van open data en big data en allerlei sensoren, die kunnen ervoor zorgen dat het leven in zowel de steden, maar ook in remote areas aanzienlijk verbeterd kunnen worden. Om daar een voorbeeld van te geven, er is een project nu in Amsterdam bezig met Google om ervoor te zorgen dat er op een bepaalde stretch op de gracht, dat ze met een bepaalde zekerheid kunnen zeggen of dat daar een parkeerplaats vrij is. En dat is dan zuiver gebaseerd op de real-time informatie die men ontvangt van gebruikers van mobiele applicaties en van mobiele telefoons.
Dat was bijna natuurlijk een heleboel rondrijden. Ja.
Ja. Dat is de twee na grootste bron van vervuiling door consumenten in Amsterdam, is het rondrijden en het zoeken naar parkeerplaatsen. Een ander ding waar we nu mee bezig zijn, dat is het installeren van de zogenaamde beacons. En die worden met name geïnstalleerd bij openbaar vervoerpunten. En als je dan contact hebt via een bepaalde app met die beacon, krijg je allerlei informatie binnen. En met name voor blinden en slechtzienden kan dat erg voordelig zijn. Dan krijg je gesproken tekst binnen dat de tram op perron 3 die kant op gaat of zoveel vertraging heeft. En ze kunnen ook zeggen van over 10 meter eindigt het perron. Het voordeel van die beacons is dat die geen informatie innemen, maar alleen maar uitzenden. Dus daar zit je ook veel minder met privacy issues.
Ja, want privacy issues op je mobieltje zijn steeds meer een punt van discussie.
Ja, als je alleen al vergelijkt het hele discussie rondom de census.
Niet mis.
Put it mildly. Ja. En privacy is nog steeds een groot punt van discussie, maar er zijn tegenwoordig technieken om zogenaamd de data die men ontvangt, om die met 10 of met 100 fouten vermenigvuldigen, zodat ze nooit meer terug te herleiden zijn naar de individuele gebruiker. En op basis daarvan kun je ervoor zorgen dat er eigenlijk geen privacy issues meer zijn. Er zijn natuurlijk altijd mensen die er misbruik van willen maken. En dat hou je toch, maar dat is hetzelfde met je kunt je huis fantastisch afsluiten, maar ze komen toch altijd weer binnen.
Dat klopt. Ja. Oh, jullie zijn hier al jaren mee bezig. Vertel eens over dingen die fout gingen, maar die niet zo goed bleken te werken.
Nou, als ik het dan net even één slagje positieve mag
zeggen. Negatief, ja.
Welke lessen hebben we nou getrokken uit het verleden? Ja. Zodra er een top-down approach is, dus als er van boven naar beneden in een organisatie wordt gezegd, jullie moeten naar links of jullie moeten naar rechts, dat is niet altijd de beste manier. Andere manier is om ervoor te zorgen dat je goed ook een duurzaam financieringsmodel hebt. Dus geen subsidies meer. Maar als je als bijvoorbeeld lokale overheid iets wil financieren in een bepaald project, zorg dat je dat doet op basis van investering. En zorg dat je een return on investment hebt. En dat kan voor overheden, hoeft dat lang niet altijd te zijn, return on investment financieel. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn in het terugdringen van werkloosheid of het terugdringen van files. Wat we ook merken is dat soms de tijd er nog niet gereed voor was. Of dat de technieken individueel wel allemaal bestonden, maar nog niet met elkaar konden communiceren of niet met elkaar in overeenstemming waren. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld nu ook een Innovation Graveyard opgericht in Amsterdam. Met allerlei projecten die om wat voor reden dan ook niet schaalbaar zijn. Maar die hebben we nu allemaal verzameld. En het blijkt nu dat als je 2 of 3 projectjes die individueel niet kunnen slagen, maar die je wel bij elkaar gooit, dat ze dan in één keer wel kunnen slagen. We hebben hem net 2 maanden geleden opgericht en we zijn proberen om te kijken van, hey, waarom werkte dat toen niet? Was het financieringsmodel? En echt expliciete voorbeelden hebben we er nog niet van.
Je hebt het over investeringen versus subsidie. Hier zijn zonnepanelen worden gesubsidieerd door de regering. Is dat dan een foute, foute bedoeling eigenlijk?
Het is niet per se een foute bedoeling, maar als je alleen die zonnepanelen subsidieert en voor de rest niet investeert in de grid die erachter zit, dan gooi je in principe gewoon geld weg. Want wat zie je bijvoorbeeld in Nederland gebeuren? Er zitten subsidies op windmolens. Sommige, met name boeren en agrariërs, die kopen dan zo'n windmolen met subsidie. Op het moment dat de subsidie is afgelopen, breken ze het ding af en kopen ze een nieuwe windmolen, want er zit weer opnieuw subsidie op.
Ja, dat is niet duurzaam bezig dan.
Nee, kijk, ik ben ervan overtuigd, en niet alleen ik, maar veel meer mensen, is dat zometeen energie wordt gratis. Dus door middel van zon of met andere soorten van renewable energy, je betaalt zometeen een contract om bepaalde energie geleverd te krijgen. Dus je betaalt alleen nog maar voor de infrastructuur. En als je dus nu alleen maar die zonnepanelen alleen maar subsidieert, maar die blijven alleen maar tot één huishouden of tot één appartementencomplex beperkt, ja, dan streef je je doel voorbij. Want je moet juist die onderlinge connectie maken naar andere gebouwen om ervoor te zorgen dat een eventueel surplus opgevangen kan worden door een ander gebouw of een tekort, dat je dat weer van een ander gebouw kunt krijgen.
Maar dat is iets verder denken dan de regering op het moment doet.
Ja, het is hartstikke lief en hartstikke leuk door te subsidiëren om daar een intentie mee op gang te krijgen. Maar in de long run, als je dat gaat schalen, is het ook voor de overheid gewoon niet meer te financieren om die zonne-energie. Als alle inwoners van Australië in één keer zonnepanelen willen hebben en de overheid moet het gaan subsidiëren, ja, dan dat kunnen ze niet.
Even bij die subsidie blijven voor de zonnepanelen. De mensen dan verkopen het overtollige elektriciteit aan de elektriciteitsmaatschappij terug tegen een hele lage prijs. Dus in feite subsidiëren zij dan weer die elektriciteitsmaatschappij.
Ja, en daarom zeggen wij ook van, joh, je moet zorgen dat je van dat hoofdnet, dat je dat alleen maar gebruikt als backup. Dus leg nou in een bepaalde wijk een eigen net aan. Dus dat je je overtollige energie kunt delen met je buren. Mm. En hoe je dat dan doet op via een marktplaats. Je hebt in Nederland iets dat heet de power matcher. Mm-hmm. Daar kun je energie aanbieden. En dan zegt de buurman van, nou, ik wil jouw energie wel hebben tegen die prijs. En de andere buurman zegt van, nou, ik wil het wel hebben tegen 2 dozen wijn.
Fair enough.
Maar daar zie je dus, als je dat gaat terugleveren aan het hoofdnet, dan ja, dat loopt een keer weer spaak. Of je zit met btw-issues, GST-issues. Ja. Of je zit met kwesties dat inderdaad zo'n monopolist van een elektriciteitsmaatschappij gewoon de tarieven zo laag kan houden dat het eigenlijk niet rendabel is om het terug te leveren aan het hoofdnet. Mm. Terwijl als je het in de lokale omgeving kwijt kunt, dan zie je ook gelijk de voordelen ervan.
Je bent nu in Australië om met de overheden te praten of met de steden?
Ja, ik ben hier op voornaamste uitnodiging komt van LGAQ in Queensland om daar op een conferentie te spreken. En ik doe daarna spreek ik nog met 3 dagen met allerlei verschillende soorten overheidslagen in Queensland.
Wat is jouw voornaamste punt wat je hoopt over te brengen aan deze overheden?
Het voornaamste wat ik tegen overheden zeg van, jongens, luister nou eens een keer naar de eindgebruiker. Luister nou eens een keer naar die burger. En ga niet in een ivoren toren ergens een plan uit zitten denken en duw dat door de strot van burgers heen. Maar luister naar burgers. Zorg dat je ze zoveel mogelijk betrekt bij de hele besluitvorming als het gaat om op het gebied van energie, maar ook op het gebied van mobiliteit. Om daarna te luisteren en je zult zien dat uiteindelijk die burger komt met ideeën waar jij als overheid bijna niet aan denkt. En een ander ding is, en ik weet dat dat in Australië een enorm issue is, gooi die data open. Alle data die je hebt als overheid, gooi die op de straat, geanonimiseerd. En laat er start-ups en laat er mensen naar kijken en laat ze ermee spelen. En er komen fantastische oplossingen uit. Maar zolang je het gesloten houdt, krijg je nooit het maximale uit wat er met die data gaat gebeuren. En dan wordt er vaak gezegd van, ja, maar de journalisten die zitten er dan achteraan. De journalisten zijn na 2 keer zijn ze hun scoop ook kwijt.
Ja.
Als je bijvoorbeeld de data van je winst- en verliesrekening opengooit als gemeente, dan zullen er 2 keer, 3 keer een fout in zitten. Maar je zult ook merken dat er van allerlei kanten mensen je advies komen geven. Joh, als je het nou zo inricht of anders presenteert, mm-hmm. dan kun je die fout voorkomen. Dus je maakt gebruik van de kracht van het collectief wat er aanwezig is. In Amsterdam hebben we alle data, voor zover mogelijk, hebben die geclusterd in allerlei thema's en allerlei subgroepen in een groot databestand waar iedereen gebruik van kan maken.
Wat vind jij nou zelf het belangrijkste in Smart Cities?
Het klinkt heel flauw, echt jaren 70 term, maar zorg weer dat de burger blij wordt, de happiness of the citizens. Mm-hmm. Het gaat niet om de techniek, om die er doorheen te drukken, of het gaat niet om kunstjes, maar zorg nou dat het leven van die burger veel makkelijker en veel aangenamer wordt en dat de stad veel leefbaarder wordt.
Frans Anton, ik dank voor je bijdrage. Ik wens je nog een fijne tijd in Australië.
Dankjewel en hopelijk zien we elkaar in november bij het staatsbezoek.